genezing als onderdeel van een reeks over het achtvoudige pad. Marieke is met de eerste twee begonnen. Als je die terug wil luisteren, die staan op de website. En vanavond is de derde aan de beurt. En aan het begin van de avond vroeg ik wat voor jou je intentie was voor vanavond. En misschien zit daar ook wel aan gekoppeld. Wat is voor jou eigenlijk de aanleiding om te mediteren? Waarom doe je dat? Voor mij gaat het over bewust leven. Want we ervaren van alles, prettige en onprettige dingen. Soms zit het mee, soms zit het tegen in het leven. En als het tegen zit, hebben we vaak de gewoonte om problemen al denkend op te willen lossen. En soms komen we daarin ook het gegeven onder ogen dat dat denken maar steeds doorgaat. Dat er niet zozeer een oplossing komt als wel een hele stroom die zichzelf op gang houdt. En we doen ons best in allerlei plichten die we hebben of allerlei dingen die op ons pad komen. Dan probeer je wat van te maken. Maar dat betekent niet dat het altijd gaat zoals je wil. En misschien ervaar je ook soms het gevoel van geleefd worden. Er zijn zoveel dingen die een beroep op je doen, die op je afkomen. Hoe kun je daarin dan dat bewustzijn beleven? En het is wel heel bijzonder, want mediteren is behulpzaam om bewust te leven. En het gaat uit van zijn eigen levensbeschouwing. Deze manier van mediteren komt uit het boeddhisme. Dat zou je een levensbeschouwing kunnen noemen. Een manier van kijken. Een begrippenkamer. Waar vandaan je een bepaald perspectief hebt op de ervaringen die je hebt, op de realiteit. En dit eerste deel van het achtvoudige pad, wat dus zo'n levensbeschouwing beschrijft, gaat over visie en over intentie. En ik wil het vanavond hebben over intentie. Maar de visie, dat hangt er heel erg mee samen. Visie en intentie gaat samen over het perspectief op de processen die van invloed zijn op leven. Dus het gaat over grotere gehele, grotere processen. Die ook waar jouw persoonlijke verhaal, waar jouw persoonlijke leven deel van is. Wat daar de invloed van ervaart. En dat is wel voor mij heel aansprekend in de levensbeschouwing van het boeddhisme. Dat het er niet zozeer om gaat dat je iets moet geloven of iets moet aannemen of moet leren zien, maar dat het een soort begrippenkader is waardoor je dat wat je in het mediteren beleeft kunt plaatsen. Maar het begint altijd bij voor zover ik het heb ervaren en begrepen. Dus het is niet iets wat je aan moet nemen, maar het is iets wat je in je eigen ervaring kunt herkennen. En wat ik beschreef als mogelijke aanleiding om te mediteren, begint vanuit een probleem. Van iets wat ja, niet helemaal soepel gaat of iets waarvan je denkt van nou, dat zou behulpzaam kunnen zijn daarbij. En dat begrippenkader, dat gaat niet uit van een probleem, maar gaat uit van potentie. Van geestkracht. Van iets wat zich kan ontwikkelen. En dat is een echt ander perspectief. Of je iets doet om ergens vanaf te komen, of iets doet om iets te ontwikkelen. En ik wil een stukje herhalen van wat Marieke de vorige keer heeft verteld over juiste visie. Daar zitten wel drie verschillende onderdelen in. En er is één onderdeel en dat gaat over hoe we op de automatische piloot onbewust verstrikt raken. In dat wat we wel willen en dat wat we niet willen. Dat is iets heel bazaal menselijks. Er gebeurt van alles. Er zijn allerlei reacties die daaruit voortkomen. Van iets wat prettig is, wil je houden? Wil je dat zo blijft? Wil je vasthouden? Wil je nog een keer beleven? En iets wat zeer doet of onprettig is, dat wil je eigenlijk helemaal niet onder ogen komen. En als het dan toch moet, dan wil je het oplossen. Dan wil je dat het verandert. En jullie hebben me vast al, ik weet niet hoe vaak, over dit thema horen vertellen, maar het is ook de sleutel van het geheel. Het is de sleutel van de ontdekking van de historische Boeddha. Dat de automatische reactie is van als ik iets wel wil, dan mag het blijven, dan hou ik het vast. En als ik iets niet wil, dan duw ik het weg. Dan wil ik het niet zien of dan wil ik er in ieder geval vanaf. Dat wat we wel willen, gaan we naar op jacht. Dat wat we niet willen, bestrijden we. En jagen en vechten zijn oerinstincten van een mens. En dat doen we omdat we op die manier proberen om de realiteit te veranderen en naar onze hand te zetten. Je probeert op die manier de boel onder controle te krijgen. Zo moet het zijn. Zo moet het worden. En op die manier, als het gaat zoals ik wil, dan kan ik gelukkig zijn. Dan komt de rust. Dan is het goed en dan mag het zo blijven. En dat, daar ging de grote ontdekking van de historische Boeddha over. Dat een systeem is waardoor we door dat onbewuste reactief zijn, dat trekken, duwen, dat iets willen najagen of iets willen vermijden, dat een doorgaande stroom van reacties geeft. Het geeft een maalstroom van aantrekken en afstoten, maar geen blijvend geluk. En als je op die manier probeert om dat wat je ervaart te veranderen, raak je uit contact. En door heel hard je best te doen, probeer je ergens krampachtig grip op te krijgen, wat maar niet wil, waardoor je op een gegeven moment er ook heel gefrustreerd de brui aan kan geven. En dat was precies wat de Boeddha ontdekte. En dat dat grijpen, dat duwen, trekken, dat reageren. Dat als je dat na kunt laten, dat er dan een hele andere situatie ontstaat. Zijn met wat er is, aandacht geven aan zowel wat prettig is als wat onprettig is. Leert je om in contact te zijn. Leert je om je te verhouden tot wat er gebeurt. Leert je in evenwicht blijven, balanceren. En hoe doe je dat in evenwicht blijven? Dat gaat altijd automatisch. Als iets aan je trekt, dan moet je een beetje deze kant op. Als iets je wegduwt, moet je er juist een beetje naartoe. Dus mediteren is ook niet iets statisch, iets van nu snap ik hoe het moet en als ik het maar zo doe en iedere ervaring op dezelfde manier benader, dan komt het goed. Er is een automatisch balanceren, een meebewegen, een tegenhanger inbrengen. Iets wat aan je trekt, dat je daar niet in opgaat, maar daar juist wat afstand toe houdt. Als er veel gedachten zijn, dat je bewust je aandacht brengt bij, ik ben hier, lichaam voelen. Als er veel problemen zijn, dat je heel bewust aandacht geeft aan het openhartig zijn, aan compassie met jezelf. Als er veel dingen zijn die je in beslag nemen, dat je weet hoe je kunt relativeren. Gewoon herkent van, oh, dit zijn gedachten. En ik ben niet mijn gedachten. Als er hele prettige ervaringen zijn, je het idee hebt van, kijk, nou gaat het goed. Dit is de bedoeling. Zo wil ik het. Zo wil ik het hebben. Je daar niet naar gaat zoeken. Je probeert om dat te bewerkstelligen. En dat is precies wat opmerkzaamheid toevoegt. Dat is precies hoe opmerkzaam zijn werkt. Niet, dit wil ik wel, dat mag blijven. Dat wil ik vasthouden, dat wil ik niet, dan moet ik vanaf. Maar iedere ervaring aandacht geven. Iedere ervaring even dicht naderen. Nou, dit gaat eigenlijk nog over de visie, de juiste visie. En dan komt intentie. Want als je op die manier de realiteit beschouwt, als je op die manier kijkt, herkent, Oké, er is een neiging in mij die een probleem wat ik ervaar niet oplost, maar juist vergroot door de manier waarop ik me ermee bemoei. Dan komt daar de intentie uit voort dat je bewust wil zijn. Dat je dat lijden, dat gedoe niet wil versterken. En daar komt dan weer uit voort hoe je dat vertaalt in hoe je leeft en wat je, hoe dat invloed weer heeft op je meditatieproces. Dus de intentie is een soort van, je kunt op een bepaalde manier naar de realiteit kijken en dat geeft een bepaalde commitment, dat geeft een motivatie, dat geeft een doelgerichtheid, een kijkrichting. En intentie is een woord waar doelgerichtheid wel aan vastzit, maar het ligt wel wat subtieler dan ik neem me voor om en dan, nou, dan gaat het weer zoals ik wil. Dan doe ik dat gewoon. Dat heb je vast ervaren. Je hebt vanavond bedacht wat de intentie was om hier te zijn. Maar daarmee heb je niet in de hand wat je ervaringen zullen zijn. Dat is voor iedereen zo. Dus de intentie gaat over, en hoe verhoud ik me tot de realiteit? Ik had als voorbeeld wat bovenkwam. Ik was afgelopen zomer op vakantie in de Pyreneeën om in de bergen te wandelen. En dan heb je een doel, hè? Vandaag wandel ik naar die top. En dat bepaalt hoe laat je opstaat en vertrekt, afhankelijk van of die tocht in de zon is of door het bos in de schaduw. Bepaalt welke schoenen je aandoet, bepaalt hoeveel drinken er mee moet en boterhammen. Allerlei onderdelen horen erbij hoe dat idee van daar wil ik heen, dat is mijn doel. Hoe je daar de voorwaarden voor schept. En de ervaring, ik heb denk ik een 5 lange tochten gemaakt. De ervaring, de tweede was, ik had het te heet. Ik had het zwaar. Ik kon niet in mijn eigen tempo lopen, want ik liep eigenlijk achter mijn vriendin aan. En die kon sneller dan ik. Dus we zouden op weg naar een meer en op het laatste stukje voor het meer, ik kon niet meer. Dus ik moest stoppen. Het was heel bijzonder, want we kwamen, ik ben dus gewoon blijven zitten en mijn vriendin is doorgelopen. En op een gegeven moment kwam er een echtpaar, oudere mensen, bleken Nederlanders te zijn. En de man vertelde dat hij 80 was en zijn vrouw bijna. En we hadden zo even contact met elkaar. En daarna zag ik hen dus verder lopen. Heel bewust. Heel gemoedelijk. Ieder op zijn eigen tempo. Die man liep wat harder, die had wat langere benen. En toen zag ik het. Ik zag ineens van het doelgerichte maakte voor mij dat er een soort druk op kwam. Van ik moet daarheen, terwijl ik hier ben. En dat was een prachtig voorbeeld voor de volgende tocht. Dat ik besloot om mijn eigen tempo te lopen, mijn eigen tocht te lopen. En mijn vriendin liep dus een tocht verder, een piek verder dan ik. En dat ik veel meer kon voelen dat de intentie was, naast het doel van daar wil ik heen, van ik wil goed voor mezelf zorgen. Ik wil genieten van waar ik nu ben. Ik ben niet alleen maar op weg daarheen. Waar ben ik nu? Hier ben ik nu. En wat zie ik hier? En wat ruik ik hier? En wat beleef ik hier? Dus die intentie heeft wel een doelgerichtheid. Maar niet in een streven van dat moet ik halen, maar in balans zijn met de omstandigheden die er zijn, de mogelijkheden die er zijn. En ik denk dat dat precies is wat intentie doet, dat het wel een doel stelt, maar ook aldoende ziet hoe dat uitpakt en kan bijsturen. Dus dat het niet een gedrevenheid is die koet moet, maar dat de realiteit van hoe het werkelijk gaat mee van invloed is. En dankzij die 2 oude mensen die ik zag wandelen, herkende ik dat. Oh ja, zo kan het ook. En dat is wat opmerkzaamheid me geleerd heeft. Dat je in contact blijft. Dat je aldoende weet wat er speelt. En daarin ook kunt kiezen. En dat is hoe dat wat we op het kussen leren, of al loopmeditatie heen en weer wandelend, hoe dat toepasbaar is. Hoe dat behulpzaam is. Hoe dat iets is waardoor we zicht krijgen op onze manier van reageren en ook daarin geestkracht kunnen ontwikkelen. Een manier van kunnen omgaan met de realiteit, kunnen aanleren. En dat leer je met geduld en dat leer je met werkelijk in contact zijn met wat prettig is. Mooie dingen die je beleeft. En dat leer je in het verdragen van wat moeilijk is. Tot slot een gedichtje van Nelson Mandela. Loslaten. Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag nemen zoals die komt. En er mezelf gelukkig mee prijzen. Loslaten is niet anderen bekritiseren of reguleren, maar te worden wat ik droom te zijn. Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, maar groeien en leven in het nu. Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.